How much for nominal house? Geniet u ook zo van de verbintenis van Torah, profeten en de Brit Galasha, als we dat zo met elkaar lezen. Ik realiseer me steeds weer van al die verschillende boeken met verschillende schrijvers. En die leven allemaal op verschillende plaatsen. In eerdere of veel latere tijden. We spreken toch allemaal dezelfde boodschap. Die elkaar feilloos aanvullen. En ja, wie dat ziet, die kan eigenlijk maar één ding concluderen. Een onzienlijk schrijver heeft de eindregie over de Bijbel. Amen. Nou, laat me jullie meenemen door de schrift om dat wederom te illustreren. En ik doe dat aan de hand van het thema het verwachten van iets dat nog niet zichtbaar is. Nou, het klinkt een beetje gewichtig. Daarom heb ik het omgezet naar een iets pakkende quote. Ik zie niks. Prachtig, hè? En dat is best wel een treffende uitspraak. Want verwachten van iets dat nog niet zichtbaar is, ja, dat vaak omdenken. Als iemand zegt, ja, prachtig, hè? Ja, dan moet je dus voor omdenken, anders kan je het niet zeggen. Hè? Hoe zeg je dat op z'n Fries? Die quote. Beginnen met de Torah-lezing in zaken de feesten. Hè? Nou, ik heb al eerder een keer gesproken over de Omer-telling hier, die het feest van ongezuurde brood verbindt met Pinksteren. En ik heb hier staan dat we morgen hopen te vieren, maar ik hoor net van, ja, het is ook vandaag. Dat is natuurlijk net van hoe je telt, hè. Dus nog helaas nog de verwarring en in deze wereld waar we mee zitten, dat er verschillende tellingen zijn. Ik was even uitgegaan van hoe het ook in de lezing staat. Hè. Je moet 7 weken tellen. Dus voor mij 7 sabbatten en dan is de dag daarna, dus morgen, Shavuot. Maar ja, dus in de Joodse traditie wordt het direct geteld vanaf de week in het ongezuurde brood. En daardoor is het hier eerder gekozen. Maar goed. De wereld die is ook bezig met tellen, hè? Velen in de wereld, zeker in de hogere regionen, die tellen af naar 2030, hè? Maar als u ook dit jaar weer de omertelling gedaan hebt, dan weet u dat het vandaag dus, nou ja, we hebben het net over gehad, en dan is het dan eventueel dag 49, hè? Van de jaarlijkse telling. En dat is met recht een bijzonder getal, want het is natuurlijk 7 keer 7. 7 is ook een bijzonder Bijbels getal. En dan ook nog een 7e Sabbat. Voorafgaande aan het wekenfeest. Nou, het kan niet anders dat dat een bijzondere Sabbat moet zijn, hè? Ik voel me dan ook vereerd dat ik mag spreken. En dan, ja, Shavuot. Het tweede opgangsfeest, zoals we daarover lazen in Numeri en Deuteronomium. En is het u wel eens opgevallen dat, het is niet in deze lezing, maar als je andere lezingen over het feest leest, dan staat er dat er direct na de Pesach wordt er een beweegoffer van de gerst gebracht. En bij het Pesach en bij het wekenfeest een beweegoffer van de tarwe. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. En Rinzi is daar laatst wel op ingegaan ook, zijn commentaar op de Parasha Emor. En hij had daar verschillende duidingen. En wat wist er nog één voor de duiding van tarwe, en die wil ik u toch niet onthouden. Want gerst, Dat weet je misschien, dat staat voor Yeshua, hè? De eersteling uit de doden. Dus na Pesach is er een beweegoffer van de gerst. En dan moet je je voorstellen, als Yeshua afstond op de eerste dag van de week, op dat moment was de hoge priester, die bracht een beweegoffer van de gerst. En wat ging Yeshua doen? Die ging zijn bloed tonen in het hemels heiligdom. Dus dat is die prachtige symboliek ging tegelijk op. Men noemt het wel de kleine hemelvaart, hè? Dus je denkt dat een van de vrouwen, die wou hem aanraken, toen zei hij nog niet, mag nog niet. En een andere evangelie staat dat ze hem wel mogen aanraken. Dus het is die twee momenten die waren na elkaar. Hij moest eerst zijn bloed gaan tonen in het hemels heiligdom. En dus de gerst wordt bij Yeshua. Maar er is bij Shavuot is er dus een beweegoffer van tarwe. Die tarwe, dat is 50 dagen later. En ik denk dat er is ook een duiding dat dat staat voor de opstanding uit de dood en de vernieuwing in een ondeelbaar ogenblik van Gods geheiligd volk. Die twee broden die staan van Gods volk, verdeeld in de twee huizen van Israël. Prachtige symboliek, de gerst, die Yeshua die opstond en zijn bloed toonde. En dan daarna twee broden tarwe, Gods volk, verdeeld in de twee huizen, die ook opstaan uit de dood eigenlijk. Hè? En ja, daar hebben ze weer, die twee huizen van Israël. Ik kon toch altijd niet laten om die weer even te noemen. Ik vind het zo belangrijk om de schrift juist te interpreteren, veel schriftplaatsen. Maar goed, daar hebben we het een andere keer over gehad. Rinze, die gaf in zijn commentaar op Emor ook aan dat de omertelling volgens de Joodse traditie een tijd is van geestelijk oplichten van de ziel. Nou, wat een mooie climax is die 50ste dag dan, hè? Als je daar dus echt aan toekomt, 49 dagen, moet je niet zeggen, denk dat mij dat niet helemaal gelukt is. Hier en daar, je wordt in beslag genomen door heel veel dingen. En toch, je probeert ernaar te zoeken. En dan die 50ste dag, hè? Die staat immers voor totale bevrijding, hè? Ook nog eens verdeeld in het jubeljaar. Ja, hoe snakken we naar dat moment als gelovige wereldwijd, hè? Dat zal de ware nieuwe wereldorde worden, die de Messias zal inleiden. Al die beschreven moedim, die we na het lezen hebben, dat zijn de gezette tijden. Signaaltijden, alarmtijden, moet je dat maar wil vertalen. En de wekelijkse Sabbat, maar die ook die jaarlijkse feesten, die worden allemaal geteld vanuit een eerste dag. Hè? Het gaat van de eerste dag het nieuwe jaar naar 14 dagen later Pesach. En zo tel je maar door. En dan krijg je de omertelling. En al die feesten die zijn ook nadrukkelijk qua symboliek profetisch voor het heilsplan van de schepper van hemel en aarde in deze wereld. Ik vertel natuurlijk niks nieuws, hè? Maar ik vind het toch belangrijk om even te zeggen. Mijn vader vindt het dan ook belangrijk dat we ons richten op deze tijden. Het besef dat het vierde gebod, we hebben dat daar straks ook geproclameerd, gedenk de Sabbatdag, dus ook impliceert dat je al de andere hoogtijdagen even serieus moet nemen. Waarom zou de vader het nou bedacht hebben dat we naar die hoogtijdagen toe moeten tellen? Ik denk dat je daarmee laat zien dat je daar naartoe leeft. Geef een impuls tot voorbereiden erop. En het is ook een vorm van jaarlijks repeteren. Zodat als de vervulling van die profetische symboliek van de feesten echt gaat plaatsvinden, we die tijden herkennen en erin meebewegen. En ja, dat schept dan ook verwachting van iets dat niet zichtbaar is. Thuis ook, rij op papier, zo'n omertelling. Dan streep je dat weer door een dag en denk je van ja, waarom ben ik aan het tellen, waar ik ben aan het afstreep, ik verwacht iets. Ik leef toe. En Shavuot, het is nog niet zichtbaar, maar het nadert wel. Elke dag een dag dichterbij. Mag ik dat vergelijken met een andere passie van mij? En dat is vissen. Ik weet niet of ik daar mogelijk al eerder over gehad heb. Ik hoor dat noemen, men weet dat ik van vogels hou, maar ik hou ook van vissen. Ik ga graag vissen en dat betekent heel wat uren staren naar het water in de hoop en verwachting op een vis. Waarvan je weet dat die vis er is, maar veelal niet zichtbaar is. Hè, nog een beetje ook. Nou, zo heb ik dit jaar al twee karpers mogen vangen. Ik richt mij toch wel een beetje op grote vissen. Maar oeps, tussen die eerste en die tweede zaten zeker wel zo'n 45 visuren. Soms een uurtje 's ochtends, dan zie je een 's avonds, dan weer een fors dagdeel. Ik hou het altijd erbij, ik heb een soort Excel, ik schrijf toch een beetje op wat ik doe. En al die tijd geloof en hoop je maar dat die aanbeet gaat komen. Ja, zonder dat hou je dat ook niet vol, hè? 45 uren. Jullie zullen begrijpen dat ik heel zuinig ben op Nelly, die mij de ruimte geeft om dit allemaal te mogen doen. Maar heel zuinig maken. Maar eindelijk was je daar dan, hè? Die karper. Nogmaals, zonder geloof dat die vis er is en een keer zal bijten, hou je niet vol. Ik vond het echt wel bizar dat het zo lang moest duren voordat ik hem ving. Ik had er echt alles aan gedaan. Juist de stek kiezen, voeren vooraf, aasje zus, aasje zo, of verschillende tijden vissen. Op een gegeven moment ging ik gewoon twijfelen aan mezelf. Maar ik was ook met de woordverkondiging bezig in al die weken. En het inzicht dat wij op geestelijk gebied heel wat geduld moeten leren opbrengen. En er gewoon in moeten blijven geloven, ook al zien we het nog niet. Dat bemoedigde mij om ook in dit letterlijke vissen toch maar gewoon door te gaan. Nou, en dat leverde dan toch uiteindelijk niet. Die vis op van 12,5 kilo, hè? Die weegt zo groot. Nou ja, als je het dan net over geestelijke lessen. Dit was nog maar een tijdverdrijf, hè? En toch haal ik er op dat moment geestelijke les uit. Maar zeker bij meer serieuze zaken, of zorgen in het dagelijks leven, dan schieten we toch vaak als vanzelf in een eerst zien dan geloven, hè? Ik doe dat ook wel eens. Of haken we af omdat we onze verwachtingen gewoon niet zien uitkomen? Nou, als dat gebeurt, dan kan je in dit soort situaties terechtkomen. Hè? Daar moet je toch niet aan denken. Hè? Maar wat ook met vissen, als je met gestopt had, stel je voor dat die vis net kon aanzwemmen, had ik hem gemist. Nou, maar zeker ook als er nog een verdrukking bij komt, hè, we hebben over gelezen in Hebreeën, en een oplossing uitblijft, dan kan wachten in geloof best wel eens moeilijk zijn. En het advies van Yeshua, daar moet ik dan altijd weer aan denken, die dat dan heel kernachtig verwoordt, is dan zeker niet uit de lucht gegrepen. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, hè, dan doe ik dan misschien ook op de verdrukking in de eindtijd. Kijk dan omhoog en hef uw hoofd omhoog, omdat uw verlossing nabij is. Nabij is dus nog niet helemaal, maar het nadert. En dat moet je dus doen in plaats van zien op je omstandigheden. Nou, de discipelen, die ervoeren ook een vorm van verdrukking. Als we dan denken aan Shavuot in testamentisch. Ze hadden zich teruggetrokken op een bovenkamer met een gesloten deur, vanwege angst voor de Joden. En ik geloof dat ze echt wel toeleefden naar Shavuot. Want zij telden ook, ze kenden ook de gezette tijden. En dat Yeshua met hun een paar jaar ook samen gedaan. Maar ze zullen denk ik geen besef hebben gehad van de wijze waarop dit feest een diepere vervulling kreeg. Wat we nu de Pinksterdag noemen. Nou, ik heb het nu al genoemd, Shavuot, Pinksterdag, Wekenfeest. Het feest heeft diverse namen. En ik denk dat de uitstorting van de geest, zoals beschreven in Handelingen, een profetische vooraankondiging is geweest, van hoe het uiteindelijk nog veel groter en completer zal gaan plaatsvinden. Als de Messias dan tweede malen terugkomt. En mogelijk is dat dan pas ook een moment waarop het huis van Juda en het huis van Efraïm definitief elkaar weer terug zullen vinden als broeders. Die verwachting die is er in ieder geval. En er zijn ook voorbeelden van toenadering en herstel. Maar die volle eenheid moet nog zichtbaar gaan worden. Dan de profetenlezing. Uit Habakkuk. Ook de profeet Habakkuk heeft profetisch gesproken over bepaalde aspecten van de toekomst. En die moest ook leren omgaan met het verwachten van iets dat nog niet zichtbaar was. We lezen nergens, als je het hele boek Habakkuk leest, dat hij telde. Maar hij was wel een man die vanuit een levende relatie biddend in gesprek ging met de ene God. Over de maatschappelijke ontwikkelingen die om zich heen zag plaatsvinden. Habakkuk is best wel een vreemde vis in de vijver van de profeten, zou ik maar zeggen. Want hij was bijna, want bij bijna alle profeten is het God zelf die zich richt op het volk bij monden van een profeet. Maar Habakkuk, die richt zich rechtstreeks tot God. De communicatie begint bij Habakkuk in eerste instantie. En Habakkuk, zijn naam, betekent iemand die omarmt. En dat heeft een associatie met worstelen. Nou, moet ik direct denken aan Jacob, hè? Het is mogelijk een mooie associatie met Jacob die bij de Jabok met een man vocht. Hè? En Habakkuk die gaat dus al worstelend, gaat hij vrijmoedig en eerlijk in gesprek met God. Hij stelt vragen en ja, hij dient zelfs een heuse klacht in hoofdstuk 1. Is dat niet vaak ook onze eerste reactie bij tegenslag? Waarom overkomt mij dit of dat? Dat is eigenlijk een klacht uiten, hè? Ik wil niet suggereren dat ze onze nood niet mogen klagen. Psalm staan er ook mee vol. Vragen staat absoluut vrij. Ik denk dat God daar zelfs nadrukkelijk voor open staat en het ook wil. Maar uiteraard is het wel de toon waarop hij die muziek maakt. Is het een verwijtend, hoogmoedig vragen? Of is het een oprecht zoeken? Een vraag in nood om jezelf? Of is het een vraag om nood voor je naasten? Dat is ook alweer anders. Maar ondoordachte, te snelle reacties komen bij ons. En als je Habakkuk leest, ook weer Habakkuk in eerste instantie op. En dat komt dan weer omdat we zo makkelijk aanzien wat voor ogen is in het hier en nu. Gelukkig ging Habakkuk, zoals gezegd, met God in gesprek. In plaats van God af te keren. Helaas is dat wat veel mensen vaak doen. Door te zeggen, nou als God blieft is en almachtig, waarom grijpt hij dan niet in? Laat dit of dat zomaar gebeuren. Ik kom het in dagelijks leven vaak tegen. Mensen verbitterd zijn en boos. Zich van God hebben afgekeerd. Nee. Blijf toch vooral eerbiedig en oprecht vragen en vertrouwen. Ook als je met moeilijke vragen zit en geen antwoord krijgt. Maar zou er ook een mogelijkheid bestaan dat we wel een antwoord krijgen, maar het niet opmerkzaam genoeg zijn. Dat we het over het hoofd zien. Omdat de uitstorting van de geest op alle vlees, op Pinksteren bij Handelingen, ruim 2000 jaar geleden toch echt een vervolgstap in het helsplan is geweest, is het verstaan van deze uitgestorte geest iets wat we mogen en moeten beoefenen. Maar wel in nauwe relatie met het geschreven woord, anders word je zweverig. De Pinksterbeweging die zocht er zijn weg in. Helaas veelal los van Torah en Israël. Maar wij als Messiaanse gemeente moeten daar ook onze weg in blijven zoeken. Habakkuk verstand in ieder geval Gods antwoorden, die hij vervolgens ook verwoordt. Hey, werd hij pas opmerkzaam toen hij mogelijk stil werd? Net als de Job, kan en moet een mens met vragen alleen maar stil worden als goed antwoord. Dat stond ook in de... We hebben de korte lezing gedaan van Habakkuk. Die begon eigenlijk bij het eind van hoofdstuk 2. Dat is dit vers. Habakkuk 2 vers 20. Heer troont in zijn heilig paleis. Aarde, wees stil voor hen. Dat is na dus hoofdstuk 1 en 2, waarin ook klaagt en heel veel dramatiek is. Zoeken, dat worstelen. Hè? Dan eindigt het met dit vers. Aarde, wees stil voor hem. Nou, je weet ook waarom ik twee liederen gevraagd heb te kiezen over het thema stil zijn, hè, wat we gezongen hebben. En wat is jouw manier om stil te worden? Zodat je in staat bent een antwoord van de Hemelse Vader gewaar te worden, als je dat eigenlijk zoekt. Denk daar zo vandaag, als je weer naar huis gaat. Wat is jouw manier om stil te worden? We hebben helaas geen tijd heel Habakkuk te lezen. En je zou de inhoud als volgt kunnen samenvatten. In hoofdstuk 1, dan begint Habakkuk zijn klachten uiten in gebed. En, ik heb een beetje een plaatje bij. Hij vertelt gewoon precies waar je over dacht. Eerst beklaagt hij zich dat God volgens hem te weinig deed aan de maatschappelijke situatie onder de regering van de wereldsgerichte koning op dat moment. Er was omkoping, corruptie, wetteloosheid, afpersing. Dat was allemaal aan de orde van de dag. Bij zoveel onrecht zou God toch moeten ingrijpen, zegt Habakkuk eigenlijk. Maar als God erop gaat reageren, dan krijgt hij een ander antwoord dan hij wou horen. En dan gaat hij zich juist weer beklagen dat God te veel gaat doen. God laat hem namelijk zien dat de Babyloniërs zullen komen. En dat schokt hem diep. Habakkuk wist hoe de Assyriërs de 10 stammen hadden afgevoerd. En dat was al niet best. Maar nu besefte hij dat het huis van Juda te wachten stond als de Babyloniërs zouden komen. Die waren nog veel erger. Die paste bijvoorbeeld de tactiek van de verschroeide aarde toe. Die waren echt niets ontziend. Daarna was Habakkuk ook nog boos op God, dat het volk gestraft werd door een volk dat nog veel slechter was in Israël. Dat kon hij ook niet uitstaan. En aan het einde van zijn discussie, dan beklimt hij. En je hebt daar heel veel uitleg op wat dat inhoudt, dat hij op zijn toren niet staat, op zijn wachttoren. Maar ik heb er een van bijbelleraar David Pawson, dat hij die wachttoren opging met de houding. Nou, ik wil nog wel zien hoe ik het werkelijk ga doen, want nee, dat kan niet. Maar de vader die pareert Habakkuk in hoofdstuk 2, die al op weg was naar zijn wachttoren bij wijze van spreken, door te stellen dat hij beter kan gaan prediken en waarschuwen in plaats van zitten afwachten. Als je dat op het heden wilt vertalen, doen wij genoeg om het evangelie uit te dragen en tegengas te geven wat er allemaal om ons heen gezegd en gedaan wordt en dat er mogelijk een oordeel aankomt. Dus ja, hoe dan? Verstaan we bijvoorbeeld de kunst om in de geest te verstaan of je nou juist bij iemand over Gods liefde moet vertalen? Of misschien wel zijn rechtvaardige toorn moet uitdragen op een bepaald moment. Sommigen zijn heel eenzijdig. Nee, je moet altijd alleen maar tot liefde brengen. En in zwaardere kringen is het andersom vaak. Ach en wee. Maar beide zijn waar. En je moet soms verstaan wanneer Soms heeft de een dit nodig en de ander dat. Zijn we daartoe in staat? Zijn we zo afgestemd op de geest? Hè? En dan was er nog een argument dat dat had ik het beter niet op die wachttoren kon klimmen. Want er zou namelijk niets gebeuren. En dan zou hij daar mogelijk verkeerde conclusies uit trekken. Dan had hij kunnen denken van, oh, zie je wel, God heeft zich bedacht, hij heeft naar mij geluisterd. Want, er staat dan in een vers in hoofdstuk 2, het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Nou, dat moet ons de oren doen spitsen, want dat kan wel eens betekenen dat het over de tijd gaat waarin wij nu leven. Volgens mij zien jullie allemaal Habakkuk lezen als je thuis bent. Echt een heel bijzonder boek wat Nelly en ik enorm zijn gaan waarderen. Het was de aangedragen schriftlezing, dus vandaar dat we in ben gaan verdiepen. Ja, dus het visioen van Habakkuk, dat wacht tot zijn tijd. Nou, realiseer daarbij dat onze onveranderlijke God ook nu nog zo omgaat met Israël als eerstelingvolk en ook andere volken. Dus dat, als je dat patroon in Habakkuk ziet, van dat hij een bepaald volk laat opkomen om een ander volk te tuchtigen, dat patroon ga je nu ook verwachten. Ja, dat is toch interessant. Zouden we dat naar de huidige geopolitieke ontwikkelingen kunnen vertalen? Bijvoorbeeld in Israël, hè? Er wordt maar lastig gevallen door die Palestijnen, Gazastrook, Westbank, Iran. Is dat een vorm van, wat zou ik doen, het blijft maar komen, hè? Echt heel naar. Is dat misschien ook een vorm van tuchtiging? Dat de vader nog steeds bezig is van, ja, er is heel veel dingen die klopt. Ik kan jullie niet vol laten zegenen. Blijf jullie prikkelen, net zolang totdat jullie mij weer gaan zoeken. Maar ja, ook voor ons land, hè? Nederland wordt meer en meer afhankelijk en in de burggreep genomen. Middels besluiten aangestuurd door een vreemde macht in Brussel. En zelfs ook de wereldwijde machten, de WHO. Heeft u enig idee wat ons mogelijk te wachten staat, nu deze week de WPG erdoor gedrukt is, hè? De Wet Publieke Gezondheid is door de Eerste Kamer gekomen. Waarmee alle maatregelen die in die coronatijd door de stort zijn gedaan, die kunnen ze nu, kunnen ze ons zo opnieuw opleggen. En dan zonder hoop gedoe. Nou, je kan je dan zorgen gaan maken. Je kan je er tegen verweren. Ik ben niet zo geneigd om lekker te gaan protesteren tegen al die ontwikkelingen. Mijn gebed in het alles wat ik zie langskomen is slechts, Heer, u wil geschieden. Deze dingen die moeten schijnbaar geschieden. Maar wij mogen er overheen kijken. Iemand in de wereld die zit echt in de stress, die blijft in de stress. Bij mij roept de stress op, maar ik laat het weer wegvloeien. Want wij verwachten immers iets dat nog niet helemaal zichtbaar is. Amen? En dat maakt je weer blij, hè? Nou, na die oordeelsaankondiging in Israël, geeft God Habakkuk vervolgens te verstaan dat hij de boze daden van de Babyloniërs, die ze in orde moeten vertrekken, maar daarin behoorlijk zullen doorslaan, dat hij die echt niet ongestraft zal laten. Er volgen dan een aantal wee-uitspraken vanwege het onrecht, het imperialisme, de onmenselijkheid en de mateloosheid en de afgoderij die de Babyloniërs zullen toepassen. Daar was Habakkuk oprecht over ontdaan, maar God troost hem en zegt, en denk maar niet dat ze zomaar kunnen doen, hè. Ze worden verworpen voor het feit dat ze dingen doen waarvan ze in hun geweten zouden kunnen aanvoelen dat het niet juist is. Ze worden als instrument door God gevraagd en ze gaan te ver en die dingen toch doen. Nergens worden de Babyloniërs veroordeeld voor het overtreden van Gods wet. Ze hebben immers geen verbond met God. En dan, in die hele beschrijving van die oordelen die ook komen over Israël, maar ook over de Babyloniërs, daarin komt dat bijzondere vers, een heel bekend vers, maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Nou, als je het uit zijn context haalt, kan je hier alle kanten mee op. Maar te midden van wat ik net beschrijf, ga je begrijpen dat het bedoeld wordt dat goddelozen geoordeeld zullen worden, maar dat in dat proces ook vele gelovigen zullen meelijden en zelfs omkomen. En je ziet het ook in de Evangelie bijvoorbeeld, als je Yeshua zegt, of net de gelijkenis van de tarwe, waar dan onkruid is gezaaid wordt. En dan zeggen de maaiers, oh, moet ik dat eruit trekken? Nee. Laat maar opkomen, wachten tot met de oogst, dan scheiden we dat en verbranden we dat. Dus gelovigen en ongelovigen die doen elkaar heen, en daar gaat het oordeel overheen. Dat betekent dat vele gelovigen ook mogelijk moeten meelijden. De troost is echter dat men rechtvaardigen, en dan krijg je dit vers, als hem dat overkomt, hij of zij mag weten dat zijn dood slechts een over het lijden heen zal zijn. En dan heb je het weer. Worden de rechtvaardigen aangemoedigd in geloofsvertrouwen iets te verwachten dat nog niet zichtbaar is. Nee. Habakkuk ondersteunt naar mijn indruk echt niet het idee van de opname van de gemeente. Dan zou je dus gescheiden hebben, hè. De boodschap is dat wie volhardt in zijn geloofsvertrouwen gered zal zijn. Ook door de dood heen. Het is volharding die ons redt, wat er ook gebeurt. Te midden van de weeën, uitgegoten schalen, bezuinen die over de wereld gaan en misschien nog zullen gaan. En dat woord geloof in Habakkuk, in dat vers, dat is het woord emuna. Dat komt van emuna, trouw, vastheid, standvastigheid, oprechtheid. Is het ook niet toevallig hetzelfde woord, en het is niet toevallig dat het hetzelfde woord is wat gebruikt wordt bij de beschrijving in de Bijbel over huwelijkstrouw, tot de dood ons scheidt. Wij worden dus geroepen te volharden tot het einde. En om dat vol te houden helpt de verwachting van iets dat nog niet zichtbaar is. Nou, deze conclusie, dit thema, is ook wel terug te vinden in de Brief Galatia. Jazeker, de noodzaak om te blijven vertrouwen, zoals duidelijk gemaakt in de Habakkuk, wordt nadrukkelijk geciteerd in de Hebreeënbrief. Laten we nog een paar versen daarvan nogmaals langs gaan. We bespraken al dat statement van Habakkuk uit Hebreeën 10 vers 35, hè, waar hij aanhaalt dat de rechtvaardig uit geloof zal leven. Maar wat dacht je van vers 23? Hè? Laten we onwrikbaar vasthouden aan het belijden van de hoop. Dus hoop is iets wat toekomstgericht is, hè? Dat is er nog niet, je blijft hopen. Want hij die de belofte verkondigde, is geloofwaardig, is betrouwbaar, is trouw. Dus je moet er onwrikbaar vasthouden aan iets wat in de toekomst ligt nog. En vers 24-25. Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen gewoon is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ja, hij nadert, maar even nog niet. Vandaar dat wij elkaar moeten aanvuren. Mensen houden vol, ook al loopt het op in ons, misschien in ons persoonlijk leven of maatschappelijk. Hè? Vers 32 tot 34. Het zijn ook pittige verzen. Ik lees hem even voor hier. Maar u herinnert u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt te dragen. Zie je dat ons lijden ons deel kan zijn? Hierin werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan werd heel in het los van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. Nou. Hoort u wat ik zeg? Beroving van je eigendommen met blijdschap aanvaren. Nou, ik hoop dat daar toe staat. Dat lijkt er steeds meer op. Dat wij van onze eigendommen beroofd worden. Straks dan voor de dienst iemand even nog even en iemand wordt verplicht om bij je komen inwonen, weet je wel? Nou, dat zijn wel eens voorbeelden, maar. Ja, en dan eindigt dat met in de wetenschap dat u voor uzelf een beker en blijvend bezit in de hemelen hebt. Dus daar heb je dat weer, hè? Wij kijken verder. Wij kijken eroverheen. Van ach, kan nu behoorlijk uit de hand lopen. Maar wij hebben de wetenschap in ons geloofsvertrouwen dat we blijvend een beker bezit hebben. Ook vers 36, 37. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God, dus een missie te volbrengen, de vervulling van de belofte zult krijgen. Want na een hele korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Ik kan het niet wachten. Ik hoop echt dat het nog een hele korte tijd is. Nou, dat brengt me nog een keer terug bij de lezing uit Habakkuk. God gaf Habakkuk een antwoord dat hij nodig had. Zoals al gezegd, dat hij echt niet onmachtig, onrechtvaardig en blind is. En dat de goede uiteindelijk wel degelijk zullen overleven. En de slechte echt wel een straf zullen krijgen. En dan met die toevoeging, aarde, wees stil voor hem. Is Habakkuk schijnbaar echt stil geworden. En in zijn stil worden, het niet meer discussiëren, het niet meer worstelen, is hij gaan begrijpen hoe kortzichtig hij was. Hij ging begrijpen dat God veel breder kijkt en een langere termijnvisie heeft. Hij besefte dat God uiteindelijk recht zou gaan doen op zijn tijd. En dat bracht hem tot de zo bekende en vaak geciteerde woorden van geloofsovertuiging. Habakkuk 3 vers 17 tot 19. Wat we ook gelezen hebben. Ik lees het nog maar een keer voor de luisteraars die misschien een preek achteraf luisteren. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan. En er geen vrucht van de wijnstok zijn. Dat is dan iets wat je in huren hier en nu constateert. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. Zullen de velden geen voedsel voorbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn, geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de ene, de eeuwige, van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De ene Adonai is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. En hij doet mijn treden op mijn hoofden. Wat Habakkuk ontvangen had in de geest, dat moest hij delen met het volk. En dat werd een doorleefd geschreven woord, een woord vol van de geest. Hij heeft het eerst doorleefd in visioenen en gebed met God, ging het opschrijven en wij kunnen ervan mee profiteren en ons voordeel daarmee doen. Een woord vol van geest. Gesterkte woord en geest veranderde de bestemming en hartsgesteldheid van Habakkuk dusdanig dat hij de boodschap ook op muziek zette. En ja, nogmaals, beeldend samengevat, dan kan je dus inderdaad zeggen, ik zie niks, al zal de vijgenboom bloeien. En maar dan toch, prachtig hè, dat je verblijft en opspringt in je God. Hè? Het is dat niks zien en toch lof krijgen. Dat is wat Habakkuk ging doen. En hoofdstuk 3 van Habakkuk vormt hiermee zo'n enorm contrast met hoofdstuk 1 en 2, dat veel geleerden die Habakkuk niet goed genoeg gelezen hebben, die menen dat hoofdstuk 3 later is toegevoegd Niks ervan. Habakkuk werd hervormd in zijn denken en die gaf daar expressie aan. En het boven zijn ellende in het hier en nu uitgetild. En niet alleen Habakkuk is geïnspireerd door het onderwijs van de Hemelse Vader. Velen zijn me gevolgd of praktiseren dit al. En zo zijn het wij met hen. Daarom zou ik graag met jullie zo direct naar de woordverkondiging het lied van Christiaan Verwoerd dan toch zingen. Maar ook via zang. En Nelly zal het ook uitbeelden. En dat je denkt van, oh, dat is mooi, dat wil ik ook leren. Kunnen we het eventueel naar de dienst ook nog een keer doen. Waar moeten jullie dat lied luisteren om de boodschap ook op die manier te verinnerlijken. Wie het lied kent en zo hoort zo, die zal beamen. Dat net als bij het boek Habakkuk, het een beetje in mineur begint, maar dan ineens komt er een plotselinge wending naar blijdschap. En daar is alle reden toe. Want wij verwachten iets dat nog niet zichtbaar is. Prachtig, hè?